Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 80, de versen 1, 4 en 5. Wij willen nu luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het boek Jozua, het zevende hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 13. Jozua 7, het eerste tot en met het dertiende vers. En in aansluiting zingen we dan uit Psalm 85, het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Tweede vers van Psalm 85. Na de schriftlezing uit Jozua 7, vers 1 tot en met 13. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene, want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, Zo sprak hij tot hen, zeggende: trekt opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want ze zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, dewelke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe. Hij en de oudste van Israël. En zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen? Na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft. Als zij de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan met uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op. Waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk en zegt: heiligt u tegen morgen. Want alzo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Willen we nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. We zeggen dat zo gemakkelijk, Heere, dat we uw aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Maar u weet dat het zoeken van uw aangezicht bij ons van nature niet te vinden is. En dat wij zo aan het stof verkleefd zijn, dat wij de weg van het gebed zo moeilijk kunnen vinden. Wil u ons dan bidden leren? Dat hebben we voortdurend nodig, zeker ook nu we op deze biddagavond bijeen zijn. En wil ook geven dat we tezamen gemeenschappelijk in het gebed tot u mogen naderen. Geef ons de geest, opdat wij de noden van de gemeente en de noden van elkaar openlijk en stil voor onszelf in ons hart in deze gebeden voor u neer mogen leggen. En dan smeek u allereerst gezamenlijk, gemeenschappelijk, om de zegen over de bediening van uw woord. Heren, de noden die we in dat opzicht hebben zijn precies hetzelfde als van deze middag. Wij hebben niet meer en niet minder nodig dan de kracht en de bediening van uw Heilige Geest. Wil die ons schenken. En wil u in het luisteren onze oren openen, ruimte maken in ons hart voor uw woord en de kracht van uw woord doen inzinken en indalen, opdat wij uw woord mogen verstaan. En wil u zelf ook de vrucht geven op de prediking, Heren. We bidden u ook of u geven wilt dat wij in deze avond in het uitdragen van de boodschap uw kracht, uw zegen en uw leiding mogen ontvangen. Wil u ons met het licht van uw geest voorgaan en geef dat we zo mogen spreken dat het in overeenstemming is met uw heilige wil, maar ook dat we uw goedkeuring merkbaar mogen ontvangen. Denk aan de hele gemeente. We dragen elkaar ook in dat opzicht opnieuw aan u op. Erbarm u over ons, Heren. Wees u met allen die hier zijn, met degene die meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon, met degene die hier niet kunnen zijn, met degene die met vakantie zijn. Wees u met ons allen. En laat het zo mogen zijn dat ook wanneer we hier niet kunnen zijn, of wanneer we misschien elders zijn vanwege de voorjaarsvakantie, dat er toch ook op deze dag in ons hart de geest der genade en der gebeden mag zijn om u te zoeken. Wil u geven, Heren, dat wij door die geest der genade en der gebeden bezield en geleid mogen worden. En we smeken heel in het bijzonder dan ook of u wilt geven dat ook in dit komende seizoen wij kerk gemeente mogen zijn en mogen blijven. Dat hebben wij niet in de hand. Dat hebben wij ook niet verdiend. Als u uw zorg van de kerk aftrekt, dan valt het alles kruimelend, verpulverend ineen. Dan zal er hoogstens nog een vorm blijven, misschien, al brokkelt die ook snel genoeg af. Want waar u vertrekt en u terug zou trekken, daar missen we het wezen van het kerk zijn en van het gemeente zijn. En wij vragen vanavond in alle ootmoed en eerbied, Heren, verlaat gij ons niet. Wil u geven dat in het komende seizoen het woord van uw genade zondag aan zondag en ook in de bijzondere weekdiensten gebracht mag worden. Geef dat we met onze kinderen, met de kleinkinderen, trouw onder dat woord mogen komen. Geef dat het gezegend mag worden in allerlei opzichten, maar heel in het bijzonder voor onze zielen. Heren, geef vrucht op de prediking. Vrucht van bekering en van geloof. Vrucht van ontdekking en van ontgronding. Vrucht van het kennen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En laat het ons allen, Heere, tot ootmoed mogen stemmen als die vrucht in ons leven altijd nog uitgebleven is. Wil u geven dat ook alle andere arbeid in de gemeente voort mag gaan. We denken aan de zondagsschool, de verenigingen, de catechese. We bidden u voor al het werk in ambtelijk en pastoraal opzicht. De bezoeken, de huisbezoeken in het bijzonder. Heere, gebruik het alles in uw machtige, in uw genadige handen. En wil u geven dat nu er juist ook gisteren in de vacature die ontstaan is een beroep is uitgebracht, dat het met uw zegen bekroond mag worden. We zeggen het opnieuw, Heere, verdiend is het niet. We hoeven ons niets aan te matigen. We hebben geen rechten. O, laat het zo ook beleefd mogen worden. Maar wil u nog wonderen doen om uw grote naams wil. En laat het dan zo mogen zijn dat het in uw gunst mag zijn. Want dat is het allervoornaamste. We vragen u of u het geheel van de kerken wilt gedenken. Want op deze biddag mogen we ook voor uw kerk en koninkrijk smeken. Heere, laat het zo mogen zijn dat uw koninkrijk ook in onze eigen christelijke gereformeerde kerken mag komen. Wil u daartoe de gemeenten gedenken? Wil u geven dat wanneer er ook in nogal wat gemeenten zorgen zijn, spanningen zijn, dat dat weggenomen wordt en dat uw woord beslag mag leggen op de harten? Denk aan predikanten. Er zijn er die het moeilijk hebben. Er zijn er die uitzien naar een beroep en die geen beroep krijgen. Er zijn er die ziek zijn of die overspannen zijn en die het werk eigenlijk niet aankunnen en daar innerlijk en geestelijk soms als gebroken onder kunnen zijn. U weet van de bekende noden, maar ook van de dingen die voor ons verborgen blijven af. Heere, maak de dienst niet te zwaar. U hebt zelf in uw woord gezegd dat een dorsende os niet gemuilband mag worden. En dat slaat op uw knechten. Laten ze mogen dorsen, zwaar werk. Maar wil u de muilkorf niet aanleggen? En als u een diepe weg gaat, Heere, wil u dan ondersteuning geven en wil u ook laten zien dat uw handen helen. En dat gij zelf diepe wegen soms gebruikt tot oefening in geestelijk opzicht, ook voor degene die uw woord bedienen. We bidden u voor allen die zich voorbereiden voor het wonderambt. Het is een wonderambt. Het is ook de zwaarste taak die op deze aarde op de schouders van mensen wordt gelegd. Want het is eeuwigheidswerk. Heere, doe dat steeds beseffen. En wil u geven dat ook degene die zich voorbereiden voor het ambt van dienaar van het woord door u onderwezen mogen worden, dan zal het alleen kunnen. Wil u alle arbeid aan onze theologische universiteit gedenken. Heere, geef dat ook daar uw zegen mag zijn. En dat het werk daar mag bijdragen tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot de vorming en het onderwijs. Zegen allen die daar een plaats hebben om te doseren. Wil u wijsheid geven, inzicht, moed en vooral genade. We vragen u of u ook in deze donkere wereld nog jonge mannen wilt roepen en uitstoten tot de dienst. Heere, de oogst is groot. Al zien wij de oogst soms voor onze menselijke ogen verschrompelen door kerkverlating en door onverschilligheid. of door de ijzige poolwind van oppervlakkige godsdienstigheid. Maar toch is de oogst groot, want dat zegt uw woord. Ze is altijd nog te groot dan dat er geen arbeiders nodig zouden zijn. En daarom bidden we van u, wil uw arbeiders uitstoten in uw oogst en wil jonge mannen bekeren, roepen tot de dienst en bekwaam maken om dit werk te doen en volhardend doen zijn om bij het woord van u te blijven. Wil u uw koninkrijk ook uitbreiden over deze wereld? Wil u geven, heren, dat het werk van de zending gezegend mag worden? De zending van onze eigen kerken, maar ook de zending die namens andere kerken of namens zendingsgenootschappen bedreven wordt. Wil u allen die daar werken, ook degenen die namens onze kerken werken, van wie er verscheidenen met ons als gemeente verbonden zijn, genadig zegenen en laat hun werk naar uw belofte niet ijdel zijn in de Heere. Zegen ook het werk van de evangelieverkondiging onder Israël. Wil u hem die dan namens onze kerken arbeiden mag, in het land dat zeker op het ogenblik gedrenkt is in bloed en in tranen, de kracht en de genade geven om dat werk te doen en laat ook het werk gezegend worden. Wil u alle evangelisatiewerk zegenen, Heere, gebruik het opdat zij die vervreemd zijn van u en van uw koninkrijk tot kennis van de waarheid mogen komen. Wil u zo heel uw kerk gedenken, hier in Nederland en daarbuiten, Heere, bij alle kerkelijke gekrakeel, bij alle oneigenlijkheden waar de kerken zich mee bezighouden en waar de kranten vol van staan. Laat uw koninkrijk mogen komen. En wil u geven, Heere, dat het gewicht van zielen die ten dode wankelen op de harten van synoden en hooggeplaatsten en predikanten en kandidaten en studenten mogen wegen. Zo mogen wegen dat er ook in de studeerkamers en in de synodale vergaderingen en in deputatenvergaderingen geworsteld mag worden in de gebeden om het behoud van zondaren en om het uitbreiden van uw koninkrijk. En zo willen we ook smeken, Heere, voor ons land en voor ons volk. Heere, niet alleen zijn er mensen die ten dode wankelen in Nederland. Ze zijn er velen. Maar wij wankelen ook als natie ten dode. De molm van de zonde heeft de fundamenten aangetast. En er is geen genezen. Geen politiek geneesmiddel en geen religieus geneesmiddel. Het is er bij ons niet. Het is er bij u alleen. O Heere, geef onder ons verootmoediging en wederkeer tot u. Geef dat bij ons vorstenhuis, bij onze koningin en haar gezin en familiekring. Geef dat in regeringskringen, landelijk, provinciaal, plaatselijk. Geef dat in de brede lagen van ons volksbestaan. En laten we het zien, Heere, dat dwars door alles heen wat u ons nog laat, en u hebt ons veel gelaten als Nederland, zegen, betrekkelijke voorspoed, vrede, zoveel tientallen jaren al, dat ondanks alles de tekenen van uw ongenoegen over onze nationale zonden en afdwalingen overal met handen te tasten zijn. En wil u geven dat wij, en in het bijzonder degene die bidden geleerd hebben, daaronder buigen mogen, smekend of u zich erbarmen wilt over dit arme volk, zoals de vader des vaderlands dat eens stervende bad, om medelijden over zijn ziel en over dit arme volk. Heere, geef dat gebed. En dan kunt u het niet doen om ons, want wij moeten belijden, onze handen zijn bevlekt met 1000 zonden. Maar wil u het doen om uw grote naam. Heere, erbarm u over ons en over onze kinderen, over de kerk en over uw koninkrijk, over ons land en over ons volk, in de naam van u de drie-enige God. In de naam van uw Zoon, de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. In de naam van de Vader van het welbehagen. In de naam van de Geest, die trekt en heiligt en leidt. We bidden het om uw naams wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 74, het 2e, het 12e en het 20e vers. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren, de Heer en uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Goedertieren vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Weer steeds alle smart. En de tekst voor de prediking op deze biddagavond is uit het gedeelte wat u gelezen is. Het is het laatste gedeelte van het 9e vers uit Jozua 7. Jozua 7 vers 9b. Deze woorden. Wat zult gij dan met uw grote naam doen? Er zijn gemeente meer geheimenissen met betrekking tot het gebedsleven dan alleen maar het aanhoudend of voortdurend bidden. De Bijbel roept ook op om pleitend te bidden. En dat is ook een geheim. Want wie verstaat wat pleitend bidden is? Eigenlijk zegt het woord het al een klein beetje. Pleiten, dat doet denken aan een rechtbank en een rechtszaak. Gepleit wordt ten diepste voor iemand die schuldig is. Voor een schuldige pleit je om vrijspraak. Of om clementie, grootmoedigheid, mildheid. Zo is het in veel dieper zin in het gebed. Dat schuldigen pleiten om clementie. Om mildheid, om ontferming. En iets van die gebedsgestalte van het pleitende bidden dienen wij op de biddag en daarna te kennen. En we willen daar vanavond vanuit de woorden van onze tekst ook bij stilstaan. En schrijven boven de tekst, en dat is ook het thema van de prediking, het geheim van het pleitend bidden. En we letten dan op twee dingen. Allereerst op de nood waarin gepleit wordt. En in de tweede plaats op de grond waarop gepleit wordt. Het geheim van het pleitende bidden. De nood waarin gepleit wordt. En de grond waarop gepleit wordt. De geschiedenis zoals die voor ons ligt is vrij eenvoudig te vertellen. Het volk van Israël is na lang gewacht te hebben in het Overjordaanse, dat is het gebied ten oosten van de Jordaan, eindelijk onder leiding van Jozua de Jordaan overgetrokken en de sleutelstad Jericho is in hun handen gevallen door een wonder van God. Soldaten, allerlei tactieken in militair opzicht zijn er niet aan te pas gekomen. De Heere heeft gestreden en de muren van Jericho zijn gevallen. En nu staat het volk gereed om de andere steden te gaan veroveren en het land van de belofte te onderwerpen. En als een goed strateeg, een groet veldheer stuurt Jozua's spionnen in de richting van de volgende stad. Het is maar een klein stadje, Ai geheten. En in het tweede vers wordt ons precies verteld waar het ligt, in de buurt van Bethel en Bet-Aven. En dan komen die mannen in de buurt van Ai en ze hebben hun ogen goed de kost gegeven. Ze hebben gezien dat het maar een klein stadje is, dat de verdedigingswerken niet zo sterk zijn en dat het aantal weerbare mannen in de stad eigenlijk niet zo groot is. En ze komen terug met een ietwat zelfvoldaan gevoel, want zo lezen we het uit de woorden die hier beschreven staan. En ze zeggen tegen Jozua, Jozua, je hoeft het hele volk niet naar de stad Ai te brengen, laat 2000 of 3000 man naar die stad gaan, want dat is meer dan genoeg. Die zullen vast wel bij machten zijn om die stad Ai in te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. We lezen niet dat Jozua er lang over nagedacht heeft of dat hij de Heere gezocht heeft. Nee, het lijkt een gezonde, nuchtere oplossing. Het is de weg die ze moeten gaan. En dan gaan er ongeveer 3000 mensen in de richting van Ai. En dan blijkt het allemaal zo anders te lopen. Want of die mannen van Ai nu groter in getal waren dan de spionnen dachten. Of dat ze veel sterker waren. Of dat er plotseling allerlei dingen misliepen, zoals dat wel meer gebeurt bij een veldslag. Wat de aanleiding was, wanneer we op de omstandigheden letten, we weten het niet precies. Maar ten diepste is het de Heere zelf die door de omstandigheden heen ervoor zorgt dat dat leger van 3000 man van Israël verslagen wordt door de weerbare mannen van Ai. En dan wordt het hart van het volk geslagen en ze vluchten. En op de vlucht vallen er ook nog eens een aantal mensen. En dan komen de vluchtende soldaten, de gewonden die nog lopen kunnen, met de alarmerende tijding terug in het legerkamp van Israël, verslagen. Jozua scheurt zijn klederen. Scheurt zijn klederen als teken van rouw. En de oudste van het volk, die samen met hem de verantwoordelijkheid dragen, scheuren ook hun klederen. En ze gaan in de richting van het tentheiligdom van de tabernakel. En daar in rouw bukken ze neer in de richting van de ark des verbonds, zo lezen we. En Jozua is de tolk van het volk en van de oudsten in een diepe en een roerende klacht. Heere, Heere, waarom hebt ge dit volk door de Jordaan doen gaan? Waarom hebt u ons in de hand gegeven van de Amorieten om ons te verderven? Ach, dat we toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Heere, wat zal ik zeggen? Omdat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft. Als de Canaanieten en de Amorieten, de inwoners van dit land, dat horen zullen, dan zullen zij spotten en lachen, ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. En als onze naam uitgeroeid wordt van de aarde, Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Ontroerend gebed. Ja, de omstandigheden waren er dan ook naar. Want het is duidelijk, gemeente, dat hier iets gebeurt wat Jozua niet kan begrijpen. En wat het volk ook niet kan begrijpen. God is toch de verbondsgod. En hij had toch duidelijk beloofd dat hij met hen zou zijn als zij het land van de Canaanieten zouden binnentrekken en dat land zouden onderwerpen. Had hij niet een teken gegeven, een zichtbaar teken in die wonderlijke verwoesting van de stad Jericho? En nu dit, Heere, is dit uw weg? Het is te begrijpen dat Jozua komt met de waaroms. Ja, dan lijkt het erop, als we het zo lezen, dat het een opstandig waarom is. Want Jozua zegt, waarom zijn we hier gekomen, opdat we hier vernietigd zouden worden, waren we maar aan het overjordaanse gebleven. Ja, je zou het wat opstandig en bijna wat mokkend uit kunnen leggen. Maar als we het goed verstaan, spreekt er niet zozeer opstand uit deze woorden, maar een grote verlegenheid. En dat moeten we vanavond maar even goed onderstrepen. Want er wordt wel eens gezegd dat je geen waaroms mag zeggen tegen de Heere. Je moet niet vragen naar het waarom, maar naar het waartoe, zeggen we dan niet. Als er iets ergs gebeurt, als mensen in rouw gedompeld worden of de boodschap krijgen dat ze ernstig ziek zijn. Je moet niet vragen naar het waarom, maar naar het waartoe, zult u daar voorzichtig mee zijn. In de eerste plaats staat die uitdrukking nergens in de Bijbel. En dan moeten we al voorzichtig zijn. Is het dan verkeerd om te vragen naar het waartoe? Dat zeg ik niet. Het is zeker goed om te vragen naar het waartoe. Maar dat waarom, dat moet u wel wegen. Want er zijn waaroms die verkeerd zijn. Opstandige waaroms. Waaroms waarmee we in bitterheid misschien de Heere beschuldigen. Dat zijn zondige waaroms en die mogen wij niet vragen. Maar er zijn ook waaroms in het leven zelfs van degene die de Heere kennen mogen. Die niet zozeer uit opstand of verbittering geboren worden, maar uit een grote verslagenheid en uit een grote verlegenheid. Heren, waarom? En nergens in de Bijbel is ook maar één aanwijzing te vinden, gemeente, dat die verbroken waaroms en die verslagen waaroms uit de betraande ogen van een mensenkind wat met de waaroms onder de Heere buigt, dat de Heere dat kwalijk neemt. Ik moet zelfs zeggen dat zulke waaroms geheiligde waaroms zijn. Want ze zijn geheiligd door hem die aan zijn kruishout riep, mijn God, mijn God, waarom? En zou de Heere God dat waarom van zijn zoon kwalijk genomen hebben. En zo ziet u met de waaroms in de Bijbel en de waaroms in ons leven liggen de dingen wat ingewikkelder en ook wat geestelijker dan wij soms zo vlak en makkelijk kunnen zeggen. En Jozua's waarom gezien het hele verband van zijn gebed is niet zozeer een opstandig waarom, maar een waarom van verbijstering, een waarom van verbrokenheid, een waarom waarmee hij vlucht, de toevlucht neemt tot de Heere. Heere, ik weet het niet meer, waarom? Misschien zijn er zo ook wel waaroms in ons leven. Dingen die wij niet kunnen begrijpen. Waaroms waarmee we de Heere smeken. Heere, bewaar me voor opstand. Geef dat ik niet verbitterd mag worden. Leer me buigen onder uw wil. Maar de vragen stijgen zo hoog. En de waaroms zijn zo vele. Dan moet u niet vergeten dat er ook hier bij Jozua sprake van is dat hij de dingen niet doorziet. Dat is in dit geval zijn schuld niet. Het is gewoon verborgen voor hem wat er achter die nederlaag zit. Jozua wist niet dat Achan het gebod van God had overtreden. Wij weten het omdat wij de geschiedenis kennen. Jozua wist niet dat tegen dat uitdrukkelijke gebod van de Heere dat niemand iets van de schatten van Jericho voor eigen bezit mocht nemen, dat Achan in het geheim 's nachts goud en zilver en wisselklederen was gaan plunderen, was gaan roven en die verborgen had onder zijn tent. En daarom is het voor Jozua zo verbijsterend. Hij ziet het niet. Hij weet het niet. En daarom kan hij Gods weg niet doorgronden en Gods bedoeling niet doorzien. En zo zijn er toch zoveel omstandigheden in het leven. Ook in het leven van hen die de Heere kennen mogen, dat wij met onze waaroms komen en zeggen, wat is de bedoeling hiervan? Maar dan geeft Jozua ons in deze woorden, zoals we die hier lezen, wel een aanwijzing. Dat we met die waaroms, met de vragen, met de verbijstering die hem en het volk hier treft, tot de Heere mogen vluchten. Daar op de avond van die dag hebben ze samen een bidstond. En ze buigen in verslagenheid en in rouw. Met hun waaroms voor de troon van God, de ark van het verbond. En gemeente, dat is nu altijd de beste plaats om met alle waaroms en vragen, met alle dingen die verbijsterend kunnen zijn in deze chaotische tijd en in ons soms zo verwarde leven, dat we gaan buigen voor de Heer. Dat we samen buigen in het gebed. Gebeurt dat wel eens ook in onze gezinnen? Het gaat hier om een volk. De hele kring van het volk van Israël. Maar het kan ook zijn dat er in een gezin noden zijn en vragen zijn. Buigen we dan samen onze knieën? Of binnen een huwelijk, een man en een vrouw, die samen worstelen met dingen in hun verhouding onderling, met betrekking tot de kinderen, met betrekking tot dingen die moeilijk liggen in het hele maatschappelijke gebeuren, buigen we dan samen onze knieën. En zoeken we met de dingen die we weten, met de schuld die we weten, met de zonde die we weten, maar ook met de dingen die we niet begrijpen kunnen, de wegen die we niet doorgronden kunnen, zoeken we de eenzaamheid, zoeken we de ark des verbonds in het gebed. Een van de dingen, gemeente, die in onze tijd zoveel zorg geeft in geestelijk opzicht, is dat er heel algemeen gesproken, vrees ik, niet te veel gebeden wordt, maar veel te weinig gebeden wordt. Er zijn tijden geweest in de kerkgeschiedenis dat mensen kwamen bij een ouderling en later bij een predikant. Of dat groepen gemeenteleden kwamen. Dominee, zouden we niet een bidstond samen beleggen? Want er is oorlogsdreiging. Want er is een dreiging van een grote epidemie. Want de waarheid struikelt op de straten. Want er zijn er nog zoveel onbekeerd in ons goede vaderland. Maar het lijkt wel, gemeente, of de wereld slaapt en erger nog, of de kerk in Nederland slaapt. Want de roep om samen te buigen, om samen ootmoedig te belijden, wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen en onze kinderen en onze vorsten en onze overheden en onze voorgangers. Wij hebben gezondigd. Heere, keer weder. Hoort u het? Horen we het samen? Dat is toch geen teken dat de nood van de tijd en de nood van de wereld en de nood van de onbekeerde en de nood van Nederland zwaar weegt op ons hart, zou het? Jozua komt met het volk in een bidstond samen en ze scheuren hun klederen, teken van rouw en verootmoediging, heren. Waarom? Maar daar ligt dan toch die zonde achter. U zegt, zo vraagt iemand, Jozua kon dat niet weten, want hij wist niet wat Achan gedaan had. Maar Jozua was toch niet helemaal op zijn plaats, dacht ik zo, zegt iemand. Want hij had toch kunnen vragen om de goedkeuring van de Heere over die tocht naar Ai. Inderdaad, daarin is Jozua niet op zijn plaats geweest. Maar van die zonde kon Jozua niet weten. Die moest hem door de Heere geopenbaard worden. En nou kunnen we gaan fantaseren en zeggen, ja, als Jozua nu voor die tocht naar Ai gebeden had, dan had de Heere misschien toen al gezegd, er is een ban in het leger. Het zou mogelijk zijn. Maar zo is niet gebeurd. En omdat Jozua met het volk niet bad om de aanwezigheid van God en het ingrijpen van de Heere en de leiding van de Heere bij die veldtocht tegen Ai, krijgt hij het nu te horen. Het is niet zomaar dat dit gebeurd is, Jozua. Er is een ban in het leger. Iemand heeft gezondigd. En Jozua krijgt de opdracht dat ze de dag van morgen zich moeten heiligen. Dat wil zeggen dat er verootmoediging moet zijn en dat ootmoedig, het onreine, het onzuivere, het zondige uit het leger moet worden weggebannen. Dat wat de oorzaak is van de nood. Dat wat de oorzaak is van de zwakheid van Israël, van het feit dat ze verslagen worden. Het moet weggesneden worden, als het ware, uit het volkslichaam van Israël. En ook daar zitten lessen in, gemeente. Ik kan ze maar aanstippen vanavond. Het kan zo zijn dat wij onder moeilijke omstandigheden terechtkomen. En dat juist de Heere die moeilijke omstandigheden gebruiken wil om ons te laten zien wie we zijn. Het kan ook zijn dat we helemaal niet in moeilijke omstandigheden terechtkomen, maar dat de Heere de prediking van zijn woord op een heel bijzondere manier wil gebruiken om ons te laten zien wie we zijn. Het kan zijn dat we vanavond zomaar in de kerk zitten of meeluisteren voor de kerktelefoon. En door de pijl van het woord getroffen worden in ons hart, omdat de Heere ons aan wil wijzen wat de ban in het leger van ons leven is. Want laten we de lijnen meteen maar heel persoonlijk maken. Wanneer wij onbekeerd zijn. En misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt, ja, ik ben al 40 jaar, ik ben al 60 jaar en ik ben altijd voor de waarheid geweest en ik hou ook van een goede, zuivere, degelijke prediking, maar het is altijd nog buitenkant gebleven. Het is altijd nog hoofdwerk gebleven. Het is geen hartwerk geworden. Mijn beste vriend, wat staat in de weg? Wat zit er tussen? Wat is de ban in uw leven? Het is toch dringend nodig om die vraag eens te stellen. Nee, ik geef geen antwoord vanavond. Maar laat die vraag vanavond wegen op deze biddag en laat die vraag meegenomen worden in de stilte van de binnenkamer. Heren, wat is het? Wat scheiding maakt tussen u en tussen mij. Wat is het dat het woord zijn kracht niet kan doen? En dat altijd de soldaten van Ai, de Kanaanieten van mijn onbekeerlijkheid en de Amorieten van mijn ongeloof de overhand hebben en alle indrukken verslaan en de slagorde van de levende God met machteloosheid zijn geslagen. Want als wij onbekeerd blijven onder de prediking van het woord, gemeente, er is altijd een oorzaak. En die oorzaak kan verschillende vormen hebben. Maar ten diepste is ze geworteld en gefundeerd in onze eigen schuld en in onze eigen ongelovigheid. Dat is de reden waarom niemand als hij of zij voor de rechterstoel staat straks van de Heere Jezus Christus. Wat God verhoede, onbekeerd, zal kunnen zeggen, ik weet het eigenlijk niet waarom ik niet tot bekering gekomen ben. U zult het op die dag weten. U zult het op die dag weten waarom u onbekeerd bleef. En u zult de grote naam van de Heere de schuld niet kunnen geven. Want de ban was bij u in het leger. Het was uw ongeloof, uw slordigheid, uw traagheid. Uw eigenzinnigheid uw vleeselijk gezindheid. En vult u de hele lijst maar in. En weet u wat daarom zo nodig was? Bij Jozua in deze situatie dat de Heere hem de ogen opende voor wat nu werkelijk de bron, de wortel van de nood was. De oorzaak van dat alles. En wat er bij ons nodig is, persoonlijk, maar ook voor ons land en voor ons volk, is dat de Heere de ogen opent wat de ban is, de oorzaak is. Wij hebben ontdekkend licht nodig. Want een van de erge dingen van de macht van het kwaad en van de zonde, ik heb het al zoveel gezegd, maar ik zeg het vanavond dan in het licht van deze geschiedenis toch nog maar een keer, is dat wij blind zijn voor onze nood en blind zijn voor onze schuld. Die verblindende werking van de zonde, die verblindende werking van de vorst der duisternis, ze is zo ontzettend verwoestend bezig. En daarom juist wanneer deze geschiedenis open ligt vanavond, mag het toch tegen onbekeerde onder ons op deze middagavond gezegd worden. Nu je nog staat voor eigen rekening, mijn jongen of meisje. Ouderen, misschien wel bejaarden onder ons. Smeek toch de God van Jozua, wiens naam hier wordt uitgespeld, om het licht, het ontdekkende licht van zijn geest, opdat je het gaat zien. En opdat je met de nood van je leven tot de Heere vlucht. Want dat is het toch waarin Oud en Nieuw Testament de volle nadruk op ligt. Dat zondaren gemaand worden. Dat zondaren opgeroepen worden. Dat ze gesmeekt worden, genodigd worden. Om in hun nood en in hun schuld, met al hun armoe, met al hun vragen, met de verbijsteringen van de waaroms, tot de Heere zouden vluchten. En vergeet u het niet, blindheid en eigen wijsheid en eigen gerechtigheid, dat zijn allemaal dingen die ons van God afhouden. Maar ootmoed en verbrokenheid drijven naar God toe. U ziet het hier. Jozua met die oudste, die weet het nog niet wat nu precies de oorzaak is, maar ze komen met hun nood en met hun vragen en in hun onwaardigheid met gescheurde kleren komen ze voor de tabernakel, voor de plaats waar de Heere wil wonen. En ze leggen hun nood aan de Heere voor. En het is ontroerend dat ze zichzelf zo verootmoedigen dat ze zeggen, waren we maar tevreden gebleven. Daar ligt de gedachte in, Heere, zijn we misschien te voorbarig geweest? Zijn we niet tevreden genoeg geweest? Want ze weten, die woestijnreis ligt immers achter hun, dat dat ontevreden gemopper in onze oude Statenbijbel staat dan meestal gemurmureer. Maar het was in wezen gewoon gemopper tegen de Heere. Ontevredenheid, dat een van de oerzonden was van het volk wat door de woestijn trok. En vandaar dat Jozua in ootmoed zegt, Heere, zijn we weer ontevreden geweest? Waren we weer een murmurerende natie? Maar hij vlucht tot de Heere. Hij stort voor God zijn ganse hart uit. Een gemeente, daar kan al iets bevrijdends in liggen, als ik dat zo eens mag zeggen vanavond. Als je nou met alle waaroms en met alle vragen van je leven het is werkelijk voor God neer mag leggen. Dan doet de Heere geen kwaad meer. Dan beticht je de Heere niet meer van onrecht. Dan ga je jezelf voor God verootmoedigen en dat doe je dan vrijwillig. En dan zeg je, Heere, wijs u het maar aan. Help u. En dan kom je ook niet meer met rechten. Maar dan smeek je of God in wil grijpen. En dan pleit je daarbij op Gods grote naam. Want dat is het hoogtepunt en het dieptepunt van dat ontroerende gebed van Jozua. Laten we nog even de woorden die hij gebruikt ons voor de aandacht brengen. Hij zegt, wat er gebeurd is, de vijanden hebben hun verslagen. En als die Kanaanieten en die Amorieten die in dat land wonen en die met argus ogen kijken naar dat oprukkende leger van Israël, als die dat zullen horen, dan zullen ze lachen, dan zullen ze spotten. Ze zijn onder de indruk geweest toen ze hoorden van de doortocht van het volk door de Schelfzee. Ze zijn onder de indruk geweest toen ze hoorden van de overtocht over de Jordaan. Ze zijn verslagen geweest toen ze hoorden van het vallen van de muren van Jericho. Maar nu zullen ze lachen. Nu zullen ze spotten. Nu zullen ze zeggen, de Heere heeft hen verlaten. Laten we hen grijpen en naar het leven staan. U moet dat nooit vergeten, gemeente. Dat wanneer Gods kerk valt, de vijanden niet alleen maar lachen en spotten, maar de vijanden ook moed vatten. En daardoor des te sterker worden of lijken te worden. Nooit ervaren in uw leven dat wanneer u die de Heere vrezen mag uitgleed en struikelde. Of wanneer u als een schaap dat onbedachte herder heeft verloren het spoor bijster raakte. Dat God zich terugtrok. Dat de vijanden spotten. Dat de stem van de boze misschien siste in uw binnenste. Gij hebt geen heil bij God. En steeds brutaler en steeds sterker werden ze. Het leek wel alsof alle machten van zonde, sommige zonden waarvan u misschien wel dacht dat ze in uw leven bij het ouder worden allang overwonnen waren, weer opnieuw de kop opstaken. Want denk erom, wanneer Gods kerk nederlagen leidt hier op aarde, dan wordt de vijand niet alleen vol spot en hoon, ze worden ook steeds doldriester, de vijanden van binnen en van buiten. En dat zegt Jozua hier. En ze zullen ons naar het leven staan en onze naam uitroeien. Jozua weet dat het de vijand er om te doen is. En niet slechts de Kanaanitische vijanden die hij op het oog heeft, maar ten diepste de vijand van den beginnen, de vorst der duisternis die de Kanaanieten gebruiken wil om het Israël uit te roeien. De vijand is erop uit om de naam van Israël van de aardbodem weg te vagen. Dat wil Satan nog. Kerk wegvagen. Gods kinderen wegvagen. Hun naam uit te roeien. Eerder is hij niet tevreden. Vandaar dat Satan de grootste ontevredenen is in deze schepping. Want hij weet dat het hem niet zal lukken. En vandaar dat hij in toornige ontevredenheid zoekt. Om zo ver te gaan als hij kan. Om de naam uit te roeien. En dat is nu het punt, gemeente, wat we altijd onder ogen moeten zien als we denken aan die woorden van de apostel Paulus. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Dan denken de meeste mensen, ja, wat zijn nou eigenlijk de listen van Satan? Dat zijn verzoekingen en een ander heeft het hierover en een derde heeft het daarover. Dat is allemaal belangrijk. Maar als je nou wilt wegen wat dat nou eigenlijk is, die listen van Satan, wel, hij is erop uit om de kerk te vernietigen. Hoe gecamoufleerd hij ook werkt, of hij nu komt op zijn kousenvoeten of op zijn klomp. Hij wil die kerk vernietigen, de naam uitroeien. En dan komt Jozua van die naam van het volk bij de naam van de Heere. En hij zegt: Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Hij tekent het werk van de vijanden. Hij tekent dat ze ten onder zullen gaan. Maar wat dan met uw naam? U vraagt: waarom brengt Jozua dan hier die naam van de Heere ter sprake? Moet u goed luisteren. Omdat de Heere zijn naam aan dat volk heeft verbonden. De naam Israël. Daar heeft God zijn heilige naam aan verbonden. Toen hij een verbond sloot met Abraham, toen heeft God gezegd: ik wil uw God zijn en de God van uw kinderen, van uw zaad, tot in verre geslachten. En in die woorden, ik wil uw God zijn, heeft de Heere zijn naam verbonden aan die u, aan dat volk. En als dus het volk vernietigd wordt, ja, dan zal ook Gods naam gelasterd worden. En dan zal Gods verbondstrouw gelasterd worden. En dan zullen Gods deugden gelasterd worden. En dan zullen Gods werken door de modder en door het slijk gehaald worden. En dat kan Jozua te midden van al zijn waaroms niet hebben. En daarom legt hij ook dat aan de Heere voor. En daarom pleit die Heere: wat zult gij dan met uw naam doen? Heere, als wij vernietigd worden, als wij ten onder gaan in dit land onder de macht van de vijanden, dan zal uw naam schade lijden en door het slijk gehaald worden. En zo gebruikt Jozua een machtige pleitgrond. Want hij doet een beroep op de naam van de Heere, dat is op de Heere zelf. Hij doet een beroep op het hart van God. Want de naam van de Heere, zoals die hier gebruikt wordt, dan mag je ook voorlezen. Hij doet een beroep op het hart van God. Hij zegt: Heere, u kunt het toch niet velen dat uw grote, heilige, soevereine, majesteitelijke naam door het slijk gehaald zou worden. Dat de vijanden over u zouden lasteren. Heere, help ons daarom. Niet omdat wij het waard zijn, maar tot meerdere glorie van uw grote naam. En daar hebben we de kern van de boodschap van de tekst van vanavond. En laten we dat ook maar bij ons eigen leven brengen. Bidden, als het goed is, heeft altijd iets van dat pleitende bidden. Dan zeg je: Heere, ik heb het niet verdiend. Om ons kunt u het niet doen. Als u de grote gebeden, zoals ze in de Bijbel staan, naast elkaar zou leggen, zou u bijna in alle gebeden dat element terugvinden. Nehemia's gebed, Ezra's gebed, Jeremia's gebed, Daniël's gebed. Heere, om ons kunt u het niet doen. Wij hebben het er niet naar gemaakt. Wij hebben gezondigd, u bedroefd, u vertorend zijn van u afgedwaald. Maar doe het om uw barmhartigheid, om uw gerechtigheid, om uw trouw, om uw naam. Gemeente, hebben wij dat geheim van dat pleitende bidden zo leren verstaan. Dat wij ook hebben leren zeggen: Heere, om ons kunt u het niet doen. Dat wij eigen werken hebben leren verachten. Dat wij hebben leren zeggen: Heere, als ik kijk naar binnen, wie kan bestaan? Want zo u, de schijnwerper van uw heilig licht, over mijn ongerechtigheden zou laten gaan, Heere, treed niet met mij in het gericht. Dat is de achtergrond van deze woorden. Hij erkent zijn schuld. Hij zegt dat bij hem geen gronden en gerechtigheden te vinden zijn. Maar hij zegt: uw naam, Heer, doe het om uw naams wil. En als we dan de lijnen nog even doortrekken, zodat ze nog diepere glans en nog diepere gloed krijgen, deze woorden. Dan moet u nooit vergeten dat Jozua deze woorden spreekt terwijl hij zijn gezicht gekeerd heeft naar de ark van het verbond, die ark waarop op iedere verzoendag elk jaar het bloed van de verzoening gesprengd werd. De ark waarop God woonde op de druppels van dat bloed van de verzoening. En dat bloed van de verzoening op de ark van het verbond, dat wees heen naar de komst van het grote Godslam, Jezus Christus. En als hier Jozua bidt: Heere, om ons kunt u het niet doen, maar doe het om uw grote naams wil. Wat zoudt ge met uw naam doen? Dan zou je dat in het licht van het Nieuwe Testament zo kunnen lezen. Heere, u kunt het niet doen om onzentwil, maar doe het om de naam van uw Zoon. Doe het om Jezus wil. Want wat zou de naam van de grote zaligmaker Jezus Christus erdoor geprezen worden, als u ons zou aanzien in uw gunst en als u op ons zou neerzien in uw genade? En zo voelt u dat deze naam een hele vertrouwde klank gaat krijgen. Want wij leren het hopelijk onze kinderen nog steeds om aan het einde van hun gebedje te zeggen: om Jezus wil. Nou, daar zit dit allemaal in opgesloten. Dan leer je je kinderen zeggen: mijn jongen, mijn meisje, je bidt nu, maar God kan je niet verhoren om jezelf. Om mijnentwil kan het niet, maar om Gods naams wil. Om zijn lieve Zoons wil, om Jezus wil, kan het. Zult u het nooit vergeten, zullen jullie het nooit vergeten, jongelui, om dat bekende woord toch maar te zeggen aan het einde van ons gebed. En zul je dan eens over nadenken dat dat betekent dat wij onze eigen werken en onze eigen verdiensten radicaal afschrijven, niet om mij, niet om het offer dat ik breng, niet om de tranen die ik pleng, want niets van mij komt in aanmerking. Ik ben een zondaar, doodschuldig. Maar dat we pleiten op de naam van de Heere en op de naam van zijn Zoon. Ja, zegt iemand, dat begrijp ik, dat je daarmee zegt dat het niet ons en niet om onzentwil is. Maar legt u nou nog eens uit wat die naam dan is. En wat hier bedoeld wordt: wat zou ge dan met uw grote naam doen? Wat is de naam? Nou, de naam van God en de naam van de Heere Jezus, die zeggen wie God is. En die zeggen wie de Heere Jezus is. De meesten van u zijn bij de catechismespreken geweest. In elke naam uit die 12 artikelen zegt de Heere Jezus wie hij is. En als dan hier Jozua zegt: wat zult gij met uw naam doen? Dan heeft hij het over de naam van God, de naam Jehovah, de naam Heere. En in die naam openbaart God wie hij is, namelijk dat hij de soevereine God is die trouw is, de verbondsgod. En dat betekent dat God nu juist als Heer, als Jehovah, zich wil verbinden, zich wil wegschenken aan arme zondaren. Dus in die naam Heer zit opgesloten: God zoekt mensen. Hij wil in het zegenen van mensen, in het heil schenken van mensen, wil hij verheerlijkt worden. En dat geldt nog sterker van die naam Jezus en Christus. Die namen Jezus en Christus zeggen wie Jezus is. Maar ze duiden tegelijkertijd aan, die Heere Jezus Christus die leeft nu om zondaren te zoeken en zalig te maken. En hij is Gods gezalfde zoon om als profeet te onderwijzen en als priester te sterven en als koning te heersen. Met andere woorden, in de namen van God en van zijn lieve zoon zit opgesloten dat ze zich naar zondige mensen willen toewenden en zich over hen willen erbarmen en op het gebed wonderen willen doen door in de natuur te zegenen, door in het dagelijks leven te zegenen, door vaders en moeders te helpen op het gebed, maar vooral door arme zondaren te redden van het verderf. Dat zit in hun naam opgesloten. God wenst zich toe als de verbondsgod. Christus wenst zich toe als de zaligmaker tot het verlorene. En gaat u het nu begrijpen? Als er nou niemand behouden zou worden. Als nou al die Israëlieten daar zouden sterven, daar in Kanaan, dat zou naar recht zijn. Niemand van de zonen van Israël zou kunnen zeggen, Heer, ik heb het niet verdiend, want ze hebben allemaal gezondigd. En de zonde maakt ons doodwaardig en doodschuldig. Maar als er nou niet één Israëliet zou zalig worden, als er niemand in deze wereld behouden zou worden, Heer, wat zou je dan met uw grote naam doen? Dan zou die naam Jehovah ijdel blijken te zijn. Ik ben die ik ben, wil uw God zijn. Dan zou de naam van Jezus ijdel blijken te zijn. Want de naam Jezus betekent, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Voelt u nu aan waarom ik zei met deze bede, grijpt deze Jozua God als het ware in het hart. Wat zult ge met uw grote naam doen, Heere? En weet u wat nou zo'n groot wonder zou zijn, zeg? Als er vanavond kinderen naar huis zouden gaan uit de kerk of jonge mensen. Of als er een vader of een moeder of iemand die alleen is. Als een hoogbejaarde naar huis zou gaan en zijn knieën zou buigen en zeggen, Heere, nou ben ik nog onbekeerd. Of iemand die een kind van God is en die in donker verkeert en die zegt, Heere, nou zit ik in donker. En een derde die zegt, ja Heere, ik mag toch ook iets van uw genade kennen, maar ik kan uw wegen niet begrijpen. En een vierde, een grootmoeder zegt, Heere, nou loop ik zo te tobben over mijn kleinkinderen. Dan mogen we al die noden voor de Heere neerleggen. Tot de kleinste toe, tot de dingen van de boterham van morgen bij het ontbijt. En Gods bewarende hand onderweg op weg naar het werk. En noemt u het allemaal maar op. U mag het voor de Heere neerleggen. Maar nou wel gedrenkt in dat pleitende bidden. Heere, u kunt het niet geven, mij de bekering. Of dat kind van God wat in het donker dwaalt, het licht. Of die grootvader, die grootmoeder die topt over zijn kleinkinderen, hun geestelijk welzijn. U kunt het niet geven om mij, want wij hebben gezondigd. Maar wat zoudt ge met uw grote naam doen? Heere, om uw naams wil, om de naam van Jezus wil, erbarm u over mij. Erbarm u over mijn kinderen, kleinkinderen. Erbarm u over de kerken. Erbarm u over Nederland. Erbarm u over de velen die ten dode wankelen. Erbarm u over uw oude volk van Israël, dat letterlijk in deze dagen bloedt uit duizend wonden. Heere, ontferm u om uw naams wil. En weet u wat dan het wonderlijke is? Waar zo in diepe ootmoed wij zelf volstrekt wegvallen en er helemaal buiten vallen met al het onze. en we alleen de naam van de Heere over mogen houden. Daar wordt de naam van God hier op aarde het meest verheerlijkt. En daar grijpt de Heere ook in. En daar laat de Heere zich verbidden. Want hij kan van zijn naam, dat is van zijn wezen, geen afstand doen. En Jezus kan geen afstand doen van zijn naam. Zaligmaker. Maar daar zit wel een geweldig stuk vermaning in. God laat hier zien. En ik zet er alleen maar een klein streepje bij. Ik laat het verder vanavond maar liggen. Dat hij wel wil. Dat wie nu zijn naam aanroepen, heilig leven. De ban moet weg. Achan moet sterven. Want het gaat om de eer van zijn naam. En wie dat nu gaat zien, die gaat bang worden voor de zonde. Bang voor de bannende en verbannende kracht van de zonde. En die gaat hoog opgeven van de naam van de Heere. Laat ons de naam van de Heere groot maken. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Amen. Met dankzegging en gebed. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Zegen uw woord, wil u de naprediker zijn. Sterk ons verder deze week bij alle werk. Ieder van ons die nog werken mag of werken moet. Zegen degene die vakantie hebben. Zegen ook onze kinderen. En wil u, wanneer we in het volle werk staan, ook deze week, en u weet hoe sommigen van ons veel werk hebben, wil u de krachten geven, Heere. Breng ons zondag aanstaande allen weer hier. Wil u ook dan ons uw zegen geven? We zeggen uw naam dank voor alles wat u op deze dag ons hebt gegeven. Ook in de diensten van het woord. Ga met ons en met onze kinderen. Om uw naams wil. Om de naam. Van die grote zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Psalm 138, vers 4 is onze slotzang. 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. MUZIEK Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.